Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Het is afgelopen met pensioenen van parlementairen die 20% boven het ambtenarenplafond liggen. Na 2 dagen ophef maken de volksvertegenwoordigers er zelf komaf mee. De federale regering werkt aan een nieuwe bijdrage van de banken aan de begroting. Onze expert legt uit hoe dat zit. En hoe komt het dat België achteraan het Europese peloton zit in de uitrol van de razendsnelle gasvezelnetwerken? En vooral, wat doen we om die achterstand goed te maken? Het is donderdag 20 april. Welkom.
Zeven van de tijd. 1.
Het pensioen van de Vlaamse en federale volksvertegenwoordigers mag voortaan niet hoger liggen dan de hoogste ambtenarenpensioenen. De regeling die hen toelaat om 20% meer pensioen op te bouwen, verdwijnt. Die beslissing kwam er gisteren op een drafje nadat er de voorbije dagen veel ophef was ontstaan over de erg royale pensioenregelingen in de parlementen. Goedemorgen, Stefanie Romans.
Goedemorgen, Bert.
Collega hier op de redactie Politiek en Economie. Voor een goed begrip, de tegenstelling tot die gecontesteerde pensioenbonussen voor de oud-Kamervoorzitters, gaat het hier om een pensioenregeling waarvoor wel een wettelijke basis bestaat. Maar na amper 2 dagen ophef wordt die regeling dus geschrapt door de parlementsleden van het bureau van de Kamer. Stefanie, verbaast je die snelheid?
Ja, de vraag is denk ik vooral geweest, kunnen we dit nog uitleggen aan de mensen, aan onze kiezer? En het feit dat er op het eind van de vergadering ook zowel Vlaams als federaal trouwens is beslist om de regelingen te schrappen, wijst er wel op dat niemand dit eigenlijk nog uitgelegd krijgt.
Ja, ook de controle op die uitbetaling staat ter discussie. Gebeurt in de Kamer door de VZ2 pensioenkas van de volksvertegenwoordigers. Met andere woorden, de Kamer controleert zijn eigen gepensioneerden. Blijft dat zo?
We hebben een aantal pensioenexperts gecontacteerd en die zeggen eigenlijk allemaal dat het beter zou zijn dat de federale pensioendiensten die controle doen. Dat doen ze ook al voor bijvoorbeeld ambtenaren. En er is nu een eerste stap gezet in die richting. Het bureau van de Kamer heeft beslist dat de VZW van de Kamer meer moet samenwerken met die pensioendiensten. Maar finaal houdt de VZW wel de controle zelf.
De PvdA wil nog verder gaan, Stefanie. Alle uitbetalingen boven het ambtenaarplafond terugvorderen. Maakt dat een kans?
Wel, experts zeggen ons dat dat voor pensioenen tot en met die 120% moeilijk zal worden. Omdat daar een wettelijke basis voor is. Dus daarin zijn eigenlijk geen regels overtreden. De pensioenen die nog hoger liggen, dat is een ander verhaal. Die kan de VZW-pensioenkas in principe nu ook al terugvragen, wat ook soms gebeurt.
Dankjewel voor je uitleg, Stefanie.
Graag gedaan.
2.
Interessant beleggersnieuws dan van gisteravond laat. De kwartaalresultaten van Tesla. Grote baas Elon Musk heeft de voorbije maanden de prijzen van zijn elektrische auto's stevig laten zakken om marktaandeel te winnen. Het was nu dus uitkijken naar de gevolgen daarvan in de cijfers. En die resultaten die vielen wat tegen. Collega Bas van der Hout van de beleggerredactie heeft de show van Elon Musk gisteren gevolgd.
Ja, nou, beleggers die keken toch vooral naar de effecten van die prijsverlaging die Tesla heeft doorgevoerd op de winstmarges. En ja, dat is toch wel stevig hoor, want de bruto marge op auto's die je normaal vermeldt, die heeft ze dit keer niet vermeld in het rapport. Dat was wel opvallend, want beleggers die keken juist naar dit cijfer, omdat het bedrijf eerder zei, nou, wij verwachten dat dit getal niet onder de 20% zal zakken. Maar naar de hand zei je toch op de analistencall, ja, dat het de eigen doelstellingen op dit vlak niet heeft gehaald. Elon Musk die herhaalde ook het belang om tegen lagere marges te verkopen, maar dan wel meer te verkopen. En ja, daarmee bevestigt het bedrijf eigenlijk dat ze de focus op groei toch belangrijker vinden. En dat ze bereid zijn om daar wat pijn in te nemen op het gebied van marges. En dat kunnen ze ook, want ja, ze hebben voldoende liquiditeiten om dit uit te zingen.
Musk wil dus nog wel wat winst laten schieten om het marktaandeel in stand te houden. De beleggers in Tesla moesten daardoor na beurs al wel een stevige daling slikken. Benieuwd wat dat straks gaat geven.
3.
De banken zullen ook de volgende jaren nog in de buidel mogen tasten om de begroting mee te stutten. Omdat het moet van Europa doen ze al een poos stortingen in het zogeheten depositogarantiestelsel. Dat moet depositohouders, de spaarders dus, verzekeren dat ze hun geld terugzien als een bank zou kapseizen. Eind 2021 hadden de banken al 4,65 miljard euro aan de kant gezet. Bijna 1,4% is dat van alle gedekte deposito's. Sinds de jongste begrotingscontrole weten we dat die bijdrage moet stijgen naar 1,8%. Mooi meegenomen ook voor de regering, want dat geld gaat namelijk op in de begroting. En het zal daar niet bij blijven, is collega Bert Broens te weten gekomen. Goedemorgen Bert.
Goedemorgen.
Je bent de tekst van het begrotingsakkoord over die depositoregeling is gaan uitpluizen, Bert, met daarin een opvallend zinnetje. De regering zal in 2026 compenserende maatregelen nemen. Om te beginnen, wat moet er precies gecompenseerd worden?
Wel, de bijdrage van de banken voor het depositogarantiestelsel verdwijnt in de begroting. En als volgens de nieuwe doelstellingen van de regering de 1,8% van de gedekte deposito's bereikt is, normaal gezien midden 2025, valt de inspanning van de banken voor de begroting weg. En daar gaat de regering dus een compensatie voor zoeken.
Mm-hmm. En ja, ze gaan die dan opnieuw zoeken bij diezelfde banken?
Ja, inderdaad. Ik heb proberen te weten te komen, zowel in de financiële sector als in de wetstraat, mm-hmm. hoe die beslissing over de compenserende maatregelen moet worden begrepen. En het blijkt dus dat het wel degelijk gaat om een extra bijdrage van de banken aan de begroting ook na 2025. Maar op welke manier en hoe groot die bijdrage zal zijn, dat moet nog volledig inhoudelijk worden beslist.
Mm-hmm. Wat vinden de banken daarvan, Bert?
FEBELFIN, de Federatie van de Belgische Banken, reageert mm-hmm. Opnieuw teleurgesteld. Zij vindt het niet correct, niet evenwichtig, dat de Belgische banken al een grotere bijdrage moeten leveren dan de meeste andere Europese banken aan die depositogarantie. Zij vindt het ook niet correct dat die bijdrage naar de begroting gaat, dat dat een pure begrotingsmaatregel is. En nu komen er ook nog eens die compenserende maatregelen bovenop. Dus de Bankenfederatie vindt dat teleurstellend.
Dankjewel, Bert Broens. Wordt de cryptowereld in Europa aan banden gelegd? Ziet er naar uit dat er vandaag toch wel wat spelregels bijkomen voor bedrijven die in de EU cryptomunten aanbieden.
Voorkennis.
Na jaren discussie en gelobby stemt het Europees Parlement in Straatsburg over de MiCA-regelgeving, voluit de Markets in Crypto Assets Regulation. Wie in Europa crypto aanbiedt, zal dan eerst de goedkeuring moeten vragen aan de toezichthouder in één van de lidstaten. Er komen ook anti-witwasregels en kapitaaleisen voor cryptobedrijven. Als ze bijvoorbeeld stablecoins aanbieden, cryptomunten waarvan de waarde gedekt is door achterliggende munten of andere activa, zo'n bedrijven zullen reserves moeten aanleggen om een eventuele run op een stablecoin op te vangen. Of een minimum aan regelgeving nodig is. Investeerders die miljoenen in rook zagen opgaan bij de debakels zoals Celsius of het Amerikaanse FTX, zullen dat alvast beamen.
Vijf.
Van de Mortelen gaat investeren. Het familiebedrijf dat onder meer bekend is van margarine, mayonaise en ook diepvries croissants, trekt zijn investeringsbudget met 30% op tot 70 miljoen euro. Ook de omzet is met 30% gestegen bij Van de Mortelen tot ruim 1,7 miljard euro. De netto-winst is verdubbeld tot 71 miljoen, blijkt uit de laatste cijfers. Door de oorlog in Oekraïne zag Van de Mortelen de prijzen van tarwe en zonnebloempitten nogthans door het dak gaan. Het zijn basisproducten voor het bedrijf dat daardoor zelf prijsverhogingen moest doorvoeren van 20 tot zelfs 80%, maar dat is dus blijkbaar geen probleem. Meer nog, er is nu ook ruimte om te investeren. Zo gaat de margarineproductie in België en Duitsland de hoogte in en er komt een croissantfabriek in Bretagne. Jawel, Belgische Van de Mortelen gaat in Frankrijk croissants bakken voor de Fransen.
Zes.
Geen enkel land in Europa heeft zo weinig glasvezelkabels tot aan de voordeur als België. Slechts 1 op de 5 gezinnen kan al een fiberabonnement nemen, blijkt uit een analyse van de tijd op basis van gegevens van telecomwaakhond BIPT. In Vlaanderen gaat de uitrol wat sneller, met glasvezel bij 1 op de 4 gezinnen.
In de centrumsteden gaat het om ruim de helft van de huishoudens. Redacteur ondernemen Freek Evers, goedemorgen.
Dag Bert.
Hoe komt dat nu, Freek, dat we helemaal achteraan dat Europese peloton bengelen als het aankomt op glasvezelnetwerken?
Dat heeft te maken met de wet van de remde voorsprong. In België loopt er vandaag al tot aan elk huis in elke uithoek een internetverbinding, of dat nu via koper of via de tv-kabel of coaxkabel is, waardoor de nood minder was om ook tot aan elke voordeur fiber te trekken. Nu, aan de andere kant moeten we natuurlijk zien dat we die boot niet missen, omdat de fiber een veel hogere capaciteit en dus veel meer toepassingen toelaat.
Zijn we die achterstand dan aan het goedmaken, Freek?
Ja, toch wel. Hè. Zowel Telenet als Proximus investeren miljarden om hun tv-kabel als koperkabel te vervangen door fiber. Zeker bij Proximus is die nood relatief hoog. Hun koperkabel is eigenlijk verouderd. Dat hebben we onder andere gemerkt tijdens de coronapandemie. We zijn steeds meer gaan downloaden, bekijken, streamen. En vandaar ook, zij zijn ook al sneller met die oefening gestart.
Dankjewel, Freek.
Graag gedaan.
Lees de uitgebreide analyse van Freek over de Belgische inhaalrace op het vlak van glasvezel in de krant of op tijd.be.
7.
Leren lezen met artificiële intelligentie. Daar zijn ze weer met AI, denk je misschien. Maar in basisschool De Wereldreiziger in Antwerpen doen ze dat ook echt. En daar is zelfs Joaquin Damgaard, de nieuwe topman van Microsoft in West-Europa, naar komen kijken. De Wereldreiziger is een van de 8 scholen in Vlaanderen die Microsoft-technologie inzetten om hun kinderen te leren lezen. Technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van artificiële intelligentie dus. Ze leren lezen met de applicatie Reading Progress, zegt schooldirecteur Jeff Groffe.
We weten van onze kinderen op welk AVI-niveau die lezen. Eigenlijk zeggen we daarmee welk leesniveau, technisch leesniveau, een kind zit. Hoe goed een kind letters kan coderen en er woorden van maken. En op dat niveau gaan wij teksten aanbieden in die app. En die teksten die komen bij die kinderen terecht. Die kinderen gaan die teksten lezen voor hun scherm. En hun toestel gaat hen filmen en gaat dat geluid opnemen en gaat onmiddellijk, daar zit artificiële intelligentie in, en die gaat onmiddellijk de feedback geven aan die kinderen. Deze woorden heb je dubbel gelezen, deze woorden heb je verkeerd uitgesproken, deze woorden heb je overgeslagen en zo verder.
De Wereldreiziger is een school met zowat 70 nationaliteiten en dus veel verschillende thuistalen. Veel kinderen zijn ook nieuwkomers of komen uit een kansarm gezin. De resultaten zijn verbluffend, nog nooit meegemaakt, zegt de directeur.
We zijn veel succesvoller in het ophalen van de schoolse achterstand wat technisch lezen betreft. Als je 2 jaar geleden kijkt, dan was 4e leerjaar, zitten er 8 kinderen op de 50 die op niveau lezen. Nu zijn dat er 21 op de 50. Dat is bijna de helft en we hebben eigenlijk maar 2 sessies van 3 weken met die Reading Progress app gewerkt. Dat is onwaarschijnlijk succesvol. Wij kunnen niet op zo'n snel tempo alleen met leerkrachten dit effect halen.
Daarmee zit deze de 7 er weer op. Wie vandaag tijdens de lunch even tijd heeft, kan ik zeker de CEO Talks aanbevelen. Deze keer is Francis de Pre, de CEO van Dieteren Holding, te gast. De aandeel Dieteren bleef dit jaar stabiel, maar in de voorbije 4 jaar, sinds de Pre aan de leiding kwam van de groep, vervijfvoudigde de koers hier in Brussel. Een interessante man dus om naar te luisteren. Je kan je vragen voor de CEO nu al stellen via tijd.be. En de collega's van de beursvailleurs die beginnen aan een nieuw seizoen, vol beursweetje en analyse van de experten van de Tijd en de Belegger. Host is nog altijd Thomas de Soete en een wekelijkse gast is er ook natuurlijk. Leen van den Neste, de CEO van VDK Bank, mag de spits afbijten. Haar slechtste belegging ooit, dat was deze.
Mijn jongere tijd heb ik mij toch ooit laten verleiden om in BNP Paribas, Fortis was het toen, te beleggen. Dus dat was het goede huisvader aandeel toen van de Belgische beurs. En we weten allemaal wat daarmee gebeurd is.
Dat alles en veel meer in de eerste aflevering van een spiksplinternieuw seizoen van de Beursvailleurs. Te beluisteren op alle platformen voor podcasts, maar vanaf nu ook te bekijken op YouTube met ook een blik achter de schermen. Kijken en luisteren, zou ik zeggen. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De 7 met Bert Rijmer. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total
Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.